Hoi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij de Hondcast. Mijn naam is Lisse van de Groep en ik ben hondengedragscoach en verlatingsangstexpert. In deze podcast neem ik je mee in alles wat ik weet over hondengedrag en vertel ik je natuurlijk wat leuke anekdotes over wat ik meemaak in mijn werk. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag is het een hele leuke en bijzondere podcast, want ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met een gast en de gast die ik vandaag heb, dat is Rianne van Fides Hondentraining, zeg ik dat goed?
Klopt helemaal, ja. Ik heb helemaal gelijk.
Nou, superleuk dat je er bent en de reden dat ik Rianne heb uitgenodigd, wij kennen elkaar natuurlijk, we zien elkaar voor het eerst live vandaag,
ja.
Maar we kennen elkaar via Instagram en ik volg jou al een hele tijd en jij bent gespecialiseerd in uitvalgedrag bij honden, hè?
Ja,
klopt. Valt dat goed samen? Ja. Kun je er wat over vertellen? Waar richt jij je op in je werk?
In de loop van je werk ga je natuurlijk ontdekken wat past nou het meest bij me. En ik merk dat ik het meest blij word van om samen met mensen op pad te gaan met hun honden. En dat richt zich dus met name op honden die blaffen aan de lijn, plat liggen aan de lijn, die trekken aan de lijn op het moment dat ze andere honden zien. En ik probeer de mensen erbij te coachen om ze inzichten te geven waarom die hond doet wat hij doet en hoe je het kan bijsturen. En al wandelend in de natuur, lekker buiten, dat ligt me toch beter over het algemeen dan aan de keukentafel gedragsconsulten.
Ja. Ja, precies. Ja, te gek. Ja, want ik volg jou natuurlijk al een tijdje, weet ook dat jij een eigen hond hebt.
Ja.
En ik vond heel veel raakvlakken in jouw verhaal, als ik ook kijk naar mijn eigen verhaal. We hadden het er net al even over toen we ons hier gingen installeren. Dat we eigenlijk allebei best een, in onze eigen ogen soms een ingewikkelde hond hebben.
Ja.
Want is Bo de reden geweest dat jij dit werk bent gaan doen? Of hoe is dat? Want Bo is jouw hond.
Ja, ja. Bo is een Ridgeback. Die is nou bijna 5 jaar. En wat ik nu doe, is eigenlijk mijn meisjesstroom. Dus als kleine meid van een jaar of 10, 11 was ik altijd al met onze labrador in de weer. We hadden een zwarte labrador, die heette Lobbes. En zo gauw ik kon, eigenlijk onverantwoord achteraf, hè, dat je een kind van 10, 11 met een zwarte labrador van 35 kilo op straat stuurt. Maar ik deed het en ik kon ook echt lezen en schrijven met die hond. En toen, achteraf gezien, was ik toen al wel bezig met, dit werk wil ik laten doen. Want ik heb toen ook foldertjes ontworpen. Dat vond ik laatst op zolder nog.
Oh, als kind al?
Ja, als kind grappig. Al. Dus ik was ook altijd bij de dieren. Mijn opa had ponnetjes en daar ging ik altijd mee. En op de fiets en in de natuur. Ik heb ook een mbo-dierenverzorging gedaan. En ook daar heb ik mooie stages mogen doen. Bij een politiehondencentrum, bij een privéhondentrainer, bij een hondenschool, bij een dierenasiel. Maar na het afronden van mijn opleiding blijkt er gewoon geen werk te zijn in honden. Hè. Dat vind jij ook. Dat is heel ingewikkeld. Dus ik heb een uitstapje gemaakt naar de commerciële wereld. Ik ben een tijd lang accountmanager geweest in diverse bedrijven. En ik eindigde, ik zeg ook bewust eindigde, maar dat volgt zo dadelijk wel, als projectmanager bij een reclamebureau. Daar heb ik leuke tijd gehad, maar dat was niet per se waar ik heel veel voldoening uit haalde. En toen kwam corona en ik had nog een tijdelijk contract bij de laatste functie als projectmanager. En toen werden alle tijdelijke contracten stopgezet. En toen, ja, en dan?
Ja, dan moet je wat.
Wat moet je dan? Maar heel eerlijk was ik daar wel geteld een paar uurtjes van slag. En toen dacht ik, ja, maar dit biedt ook wel echt kansen. Ik kan nu wel echt gaan doen wat ik echt heel graag wil. En dat is mijn hart volgen en dat is met honden werken. Ik word zo gelukkig om met die honden te werken. En ik vind dieren zo puur en ik kan er gewoon echt mee lezen en schrijven. Ik voel me dan echt op mijn gemak. Gelukkig heb ik een ontzettende lieve man die mij ontzettend steunt in alles. En die zei, we gaan dit gewoon doen. Jij gaat een opleiding volgen en wij gaan gewoon eens kijken,
ja, te gek,
of we dit kunnen gaan realiseren. Dus ik ben mezelf gaan inschrijven bij de Martin Gauws Academie. Daar ben ik toen gestart met de opleiding. En daarnaast ben ik toen heel veel mee gaan kijken bij andere hondenscholen. Heel veel geleerd. Heel veel mogen sparren toen ook met andere hondencollega's. Daarna ben ik nog bij Annick Winters een week in opleiding geweest. Was ook ontzettend verhelderend. Daar heb ik heel erg veel van geleerd. Toen nog bij Anne Luna. ook de kinologisch instructeur opleiding gedaan. Dus die diploma's heb ik, die certificaten heb ik. En ik zit nu in het laatste staartje van mijn gedragstherapeutopleiding. Ja, ook bij Anne Lunda.
Ja.
Dus in mijn optiek heb ik in elk geval de kennis wel op papier. En nou ja, nu ben ik vooral lekker meters aan het maken. En ja, ik word elke dag ontzettend blij met het werk wat ik mag doen. En zeker ook als je ziet hoe... ja, wat voor effect het heeft, hè? Als jij dus andere inzichten geeft aan mensen en dat die mensen dat doorvoeren. Ja, en dat je dat heel de dynamiek tussen hond en baas ziet veranderen. Allemaal op welzijnsgerichte wijze, want het kan gewoon. Het kan echt gewoon. Ja, dat is magisch.
Ja, ja, want eigenlijk is het dan ook heel hard gegaan bij jou. Want je hebt toen dus die keuze gemaakt om met honden te gaan werken. En volgens mij doe je nu niks anders meer.
Nee, klopt. Nee, het is echt inderdaad, mijn hele week is gevuld met werk. Ik heb in het begin ook echt gratis gewerkt. Dus dat heeft mij ook ontzettend veel gebracht. Omdat ik zelf, ik wil altijd een 10 scoren. En ik vind ook dat je een 10 moet leveren als mensen daarvoor betalen. Maar dat zorgt ook wel voor druk.
Ja.
Dus ik heb in het begin heel veel meters gemaakt door gewoon gratis te werken. Nou, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Mensen waren tevreden. En dan praat dat zich rond eigenlijk. En doordat de corona was... zaten de hondenscholen ook dicht.
Ja.
En ik had natuurlijk geen locatie, dus ik gaf privé training
en huis. En dat mocht wel, hè?
En dat mocht wel. En ja, dat viel natuurlijk ook wel heel mooi samen. En mensen zijn tevreden en dan gaat dat goed.
Nou, zo gaat het ook soms in het begin, hè? Want ik heb in het begin ook achteraf gezien, ik reed het hele land door. Dus dan, ik woon in Amersfoort natuurlijk en dan reed ik helemaal naar... Noord-Limburg voor 1 consult van een uur.
Ja.
Ja, dat zou ik nu nooit meer doen. Want ik werk nu echt binnen een straal van 15 minuten rijden vanaf Amersfoort. Dat is echt mijn max.
Ja.
En toen deed ik dat wel. Gewoon omdat je in het begin natuurlijk ook... Er moet een eerste klant zijn die een goed verhaal over jou kan houden.
Zeker.
Die mond-op-mond reclame, ja, die moet wel ergens vandaan komen.
Ja, 100%. En je moet in dit vak, vind ik echt, vlieguren maken.
Ja,
ik vind echt dat je met de voetjes in de klei... Ik echt soms letterlijk, hè, met de voetjes in de klei. Want ik denk echt dat je het anders allemaal mist. Dat je het niet bijbeent. En ik vind het ook echt een voorwaarde dat je moet voelen en zien hoe de mensen het beleven.
Ja, want je werkt in feite, vind ik soms, meer met de mens dan met de hond.
Ja, joh.
Ja,
ik dacht altijd leuk met de honden werken. Maar eigenlijk, je moet echt wel de mens coachen. Want die moet je bereiken en die moet het gaan doen. En over het algemeen, hè, natuurlijk zit er een max aan de marktbaarheid van honden. Maar over het algemeen volgen de honden wel.
Ja.
Dus als jij als mensen dingen anders gaat doen... Hè, dus echt, jij moet kiezen voor die verandering. Ik wil het nu anders gaan doen en je moet het ook anders gaan doen. Ja, dan volgt de hond over het algemeen wel.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Hey, en want jij zegt je moet vlieguren maken.
Ja.
Hoe zie je dat nu? Want je bent nu, je zit in het staartje van je opleiding, zei je net.
Ja.
Waar heb je het meest van geleerd? Gekke vraag misschien, maar hè, als je het even zo naast elkaar moet leggen, wat zijn de meest waardevolle leermomenten geweest? Zijn dat de praktijkuren of de theorieuren?
Echt een combinatie van. Dus op een gegeven moment, als jij dan die theorie ook krijgt, dan ga je het koppelen. Dan denk je, hé, dat is die hond. Dus je gaat bijna plaatjes maken bij de verschillende gedragingen die je allemaal uitgelegd krijgt. Hè. Dus je krijgt, ik ben nou dus heel erg bezig met hoe je een diagnose kan stellen. Hè, welk gedrag valt dan in welke categorie? En hoe kun je dat dan aanvliegen? Maar je gaat daar eigenlijk een beetje plaatjes bij bedenken. Dus je gaat echt de honden die je in de praktijk gezien hebt, ga je denken, dat is dat. En hey, je kunt geen honden in vakjes plaatsen, net zoals dat je dat bij mensen ook niet kan doen. Maar je moet ergens beginnen, weet je. Je moet wel weten, waar komt het gedrag vandaan en welke emotie zit eronder. Wil je daar je behandelplan, je training op gaan aanpassen? Dus het gaat heel erg hand in hand voor mij. Maar ik denk wel dat ik het meest geleerd heb, als ik het echt nou zou moeten zeggen, vanuit de praktijk. Want je gaat natuurlijk ook je eigen methodes elke keer aanpassen of bijschaven. En die hond heeft dat nodig, die hond heeft dat nodig. Maar ook de eigenaar ook de eigenaar, die hebben allemaal verschillende dingen nodig. En iedereen leeft anders. Weet je, als iemand alleen leeft met een hond, die kun je ander huiswerk meegeven als dat iemand een jong gezin heeft,
ja,
met
absoluut waar,
10.000 andere dingen nog te doen. Weet je, dan kan je niet zeggen, ja, je moet 1 uur per dag met je hond dit gaan doen. Ja, weet je, dat is allemaal heel leuk, maar dat is niet praktijkgericht.
Het is niet realistisch.
Nee,
hè?
Het is niet realistisch. En dat is hetzelfde. Mijn hond moet nog steeds een dierenartstraining doen. Nou, ik weet precies wat er voor nodig is. Ik ben nog geen 1 keer bij de dierenarts geweest.
Nee.
Weet je, er zijn altijd andere dingen wie dan weer, ja, belangrijker wil ik het niet noemen, maar ja, ik kies dan voor andere dingen.
Ja, je geeft denk ik ook aandacht en prioriteit aan de dingen die voor jou op dat moment relevant en belangrijk zijn.
Ja.
En op het moment, ja, precies wat jij zegt, ik heb ook een jong gezin. Nou, jij hebt ook kinderen, die zijn volgens mij iets ouder dan die van mij.
Ja.
Maar goed, ook met oudere kinderen, je bent daar druk zat mee.
Ja, en je wilt ook gewoon thuis zijn, weet je. Als die jongens thuis komen van school, dan wil je er gewoon zijn. En ik wil niet dat ze altijd alleen zitten. Dus dan moet je daar keuzes in maken. En in principe werk ik dus de ochtenden en dan kom ik thuis. En dan is onze eigen hond aan de beurt. En dan komen de jongens thuis. Ja. En dan heb je het huishouden of laptopwerk voor mijn werk. Dus altijd wel iets te doen.
Ja.
Maar ik vind de praktijk en echt met de mensen bezig zijn en luisteren naar hun verhalen. En de mooiste gesprekken heb je. En het is echt ik vind het echt een heel mooi vak. Maar het heeft niet heel veel meer te maken met hondentraining.
Nee
het is echt mensenwerk.
Klopt.
Ja.
En hoe verhoudt zich dat tot jouw eigen hond? Want ik zei het net al even aan het begin van de podcast van, wij kunnen onze eigen honden soms best bestempelen als ingewikkeld. Dat herken ik heel erg met mijn eigen witte herder.
Ja.
Welke rol speelt Bo in jouw werk? Is hij een hond waarvan jij heel veel geleerd hebt? Is hij een hond die jou inspireert in je werk? Of kan het juist, maakt het je juist streng voor jezelf dat je in je werk alles goed wil doen en dus bij je eigen hond ook? Hoe zie je dat?
Ik zeg wel eens gekscherend dat ik eigenlijk liever geen klanten meer heb uit mijn eigen dorp. Omdat ik dus vind dat mijn hond dus perfect moet lopen aan de lijn. Perfect naast mij andere honden moet kunnen passeren. Ja. Dat hij eigenlijk geen foutjes mag maken. En dat is onzin.
Ja.
Want hij is natuurlijk ook geen robot. Hij is ook een dier met emoties, leerervaringen. Dus in die zin vind ik het wel eens ingewikkeld dat ik dus een hond heb. Omdat ik dus vind dat hij perfect moet zijn.
Heel herkenbaar.
Ja. Omdat dat heel veel zegt over mij. Nou, dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Hij kan heel goed zelf bepalen wat er nodig is, zeg maar. Maar hij heeft mij ontzettend geholpen met eigenlijk honden zien zoals ik vind dat je honden moet zien. Dat er dus geen maakbaarheid aan die honden zit. En je kunt niet alles sturen en je kunt niet alles regelen. En ik heb natuurlijk een Ridgeback. En een Ridgeback is bijzonder eigenzinnig en zelfstandig.
Ja.
En daar heb ik ontzettend aan moeten wennen.
Ja.
Want ik dacht, toen onze hond bij ons kwam, toen had ik nog niet de kennis van nu. Dus ik moest het ook doen van YouTube-filmpjes, van boekjes, van internet. En nou ja, daar las je natuurlijk. Je moet wel flink de baas zijn, hè? En zeker bij zo'n sterk ras, hè? Hup, kom erop.
Ja, maar het is ook een stevig ras, de Ridgeback.
Het is een stevig ras, qua figuurlijk, maar zeker ook
In allebei, ja, gewoon 100%. Fysiek. Het is echt een hond. Er staat echt Bo is natuurlijk ook groot, gespierd, flink beest.
Ja, bijna 50 kilo.
Ja, kun je nagaan.
Maar
ja,
ik dacht, dat varkentje ga ik wel even wassen. Dus ik ga jou van allerlei commando's aanleren met 9 weken. Nou, als ik nou die filmpjes van hem zie, ik schaam me echt rot. Ik kan wel door de grond zakken. En zit en blijf en kom voor en aan de voet. Nou, en als kleine pupseltje, die deed het allemaal. Maar als ik die filmpjes zie, dan zie ik het ongemak in zijn lijf bijna. Van, wat moet ik toch allemaal doen? Maar hij deed het. Nou, dan kon ik dus nog prima. Fysiek kon ik hem ook nog prima te bazen. Hij was nog niet zo heel erg zwaar. Maar die hond werd ouder en ouder. En zwaarder en zwaarder. En mannelijker en mannelijker.
Ja, precies.
En dat werd wat ingewikkelder. En ik dacht toen ook dat ik er goed aan deed om hem als pup zijnde met elke hond te laten snuffelen. Met elke hond te laten spelen. Want dat is goed voor hem, wordt hij lekker sociaal van.
Ja.
Nou, en ik heb er gewoon niet bij nagedacht, echt niet, dat die hond van, nou wat was hij toen, 15 kilo, uiteindelijk 50 kilo wordt.
Zou worden.
En dan is het niet meer leuk dat hij naar elke hond toe wil. Nee. En ik zag ook niet aan hem dat hij het eigenlijk ook niet wilde. Want hij kwam achter mij staan als we wilden spelen op het uitlaatveldje. Ik zei, ga maar lekker spelen. En hij bleef achter mij staan. Ik zeg, nee, doe maar. Ga maar lekker spelen. Nou, en vervolgens zijn daar dus wel echt de eerste... Nou, fouten wil ik het niet noemen, want ik heb het met de juiste intenties gedaan. Hè. Ik was daar zuiver in. Maar het was niet het juiste voor hem.
Nee, en zo gaat het dus wel. Hè? Ik heb ook dingen met Lewis dat ik met terugwerkende kracht denk van... Oh, heb ik dat nou toch kunnen bedenken dat dat een goed idee was? Ja. Maar je doet op dat moment wat je denkt dat het beste is.
Ja, een vinkje zetten voor socialisatie.
Toch, check, ja,
gedaan. Precies. Ga maar lekker spelen.
Ik denk ook dat het herkenbaar is voor heel veel hondeneigenaren. Dat je toch... Het idee bij socialisatie is inderdaad stel hem bloot aan zoveel mogelijk honden.
Ja.
Zoveel mogelijk tegelijk. Ja. Zoveel mogelijk verschillende honden.
Ja. Ja.
Laat ze het ze zelf maar uitzoeken. Want 100%. Dan wordt hij een beetje zelfverzekerd van.
Ja, zeker. Honden regelen het onderling wel.
Ja.
Nou ja, dat doen ze in de basis ook. Maar dat wordt dan vaak niet, dat wordt vaak niet gezien. Dus dan moeten ze, maar daar gaan we het strakjes vast wel over hebben. Maar op een gegeven moment, toen begon Bo dat dus allemaal wel wat ingewikkelder te vinden. En toen begon die plat te liggen. Op de grond.
Herkende je wat dat was? Op dat moment?
Nee, want ik dacht dat hij lekker wilde spelen. Want als dan de prikkel dichterbij kwam... In dit geval was de prikkel de andere hond. Dan sprong hij op.
Ja.
Dus dan dacht ik, nou zie, leuk. Ja. Hij wil toch wel even lekker spelen. Maar ik vond het wel lastig. Nou, toen hadden we die fase gehad. Maar ja, dat kon ik nog wel redelijk handelen. Ik vond het wel een beetje irritant natuurlijk. Maar toen begon hij ook te blaffen. Ja, en dan wordt het wel wat lastig. Want dan heb je bijna, denk je, een valse hond.
Ja.
En dan gaan andere mensen ook jou zien. Die jouw hond zien als een valse hond.
Ja.
En toen voelde ik mezelf ook wel een beetje manco. Want ik denk, ja, ik kan mijn eigen hond niet eens de baas.
Nee, het is ook anders als een labrador blaft... voor de beleving van de meeste mensen... dan wanneer een grote ridgeback gaat blaffen.
Ja, dat denk ik. En ik kon hem ook niet houden. Hè? Dus je gaat zelf ook een beetje met angst en beven wandelen. En ik probeerde hem nog steeds te corrigeren. En dan had ik een mooi antitrektuigje. En ik had wel eens een keer... sliplijnen heb ik niet gehad. Maar ik merkte wel dat ik probeerde met fysiek... en met corrigeren, met verbaal... hup, kort houden. Dat ik hem dan wel zou kunnen handelen. Maar het werd alleen maar erger. En onze hele band... ging ook eigenlijk een beetje kapot. En ook mijn hele verwachting van het hond hebben... dat vond ik ook gewoon heel erg jammer. Want ik had het zo graag anders gezien. En het ging helemaal fout. Ik had gewoon geen controle op mijn hond. Het lukte gewoon niet.
Nee.
En ik wilde ook niet op die manier met mijn hond omgaan. Door te corrigeren en te schreeuwen en boos te doen en te mopperen. Riem kort, wat had ik dan ook geleerd. Hè, gelezen, hij mag niet snuffelen.
Nee.
Naast je lopen.
Hoppatee, aan je voet.
Ja, aanpakken die hap. Jij bent de baas. En nu, ik doe denk ik alles zo'n beetje anders dan wat ik in het begin deed. Ik heb nou een hond waar ik mee kan lezen en schrijven. Maar dat staat ver af van hoe ik ooit met hem ben begonnen.
Ja. En we hadden het er net over, hè, van dat ook wel aan de andere kant ergens de balans tussen welzijnsgericht werken, positief werken met je hond. En aan de andere kant ook, we hebben allebei een ras in huis... wat ook wel tegengas kan geven... als je niet duidelijk genoeg bent als eigenaar, als mens. Hoe zit jij daarin? Want dat is soms best wel iets waar ik mee kan worstelen in hondenland. Dat ik denk, ik heb soms het gevoel dat we bijna geen nee of meer tegen onze hond mogen zeggen.
Ja.
Zonder dat dat meteen bestempeld wordt als niet welzijnsgericht.
Ja.
Hoe zit jij daarin, met Bo?
Doordat wij dus een heel sterk ras hebben... vind ik ook dat wij hele duidelijke grenzen en kaders moeten hebben.
Ja.
Maar ik ga alleen maar zitten op de dingen die ik echt heel belangrijk vind.
Ja.
Dus ik ga niet met hem in discussie of hij alsjeblieft wil gaan zitten voor het oversteken van de stoep.
Nee, precies.
Als hij gewoon rustig staat met aanlijnen, vind ik dat allemaal hartstikke prima. Dus er zijn echt heel veel dagen dat hij eigenlijk geen commando's van mij krijgt.
Nee.
Als hij maar gewoon een beetje normaal doet.
Ja, precies.
Dus ik vind normaal doen al heel prettig.
Ja, precies.
Dan is het al gauw goed. Dus ik denk dat wij mensen in de eerste plaats moeten gaan nadenken. Waar wil je nou een discussie met je hond over gaan?
Ja.
Wat is nu echt belangrijk voor je? Dat doe ik ook met mijn kinderen. Hè? Dus ik heb met mijn kinderen ook hele duidelijke kaders. Waar ik wel bereid ben om een discussie over aan te gaan. En het gaat dus niet over rondslingerende schoenen.
Nee.
Dat vind ik irritant. Maar daar kan ik soms wel wat over doordrammen. Maar dat meen ik eigenlijk niet 100%.
Nee.
Maar als ze een grote mond hebben op school... of niet respectvol met andere mensen omgaan... dan heb je met mij wel een probleem.
Ja.
En zo probeer ik dat naar mijn hond toe ook te doen. Dus ik probeer alleen maar discussies aan te gaan... over dingen die ik echt belangrijk vind. Ik vraag dus ook alleen maar dingen aan hem die ik echt belangrijk vind.
Ja.
Klaar is klaar.
Ja.
Stop, genoeg nu.
Ja, precies.
En die stop, genoeg nu, die kent hij goed genoeg om te weten dat het dan ook klaar is. En dat is aan de hand van eerdere leerervaringen. En dat betekent niet dat ik na een stop, genoeg nu, die hond een trap onder zijn hol heb gegeven. Ik ben nog nooit fysiek naar hem geweest. Maar ik denk dat het voelen van je grens en dat heel duidelijk uitspreken, klaar, genoeg nu, dat dat over het algemeen voor heel veel honden best wel genoeg is. Maar ja, ik denk dat het erin zit dat de mensen het niet echt voelen. En dat ze ook klaar genoeg nu zeggen, maar voor dingen die niet belangrijk genoeg zijn. Ja. Dus als ik een zit vraag, dan moet die ook zitten.
Ja, snap en dan je? Maak je van elke natte scheet een punt.
Exact, maar je gaat het uiteindelijk niet doorvoeren.
Nee.
Dus ik wil helemaal geen discussie over die zitten. Het interesseert me ook niet. Die hond hoeft eigenlijk
niet
te zitten.
Nee, het doet er ook helemaal niet toe.
Nee, het doet er niet toe. Dus als ik niet bereid ben om daarover door te zaniken, zo noem ik het bijna, echt op je strepen te gaan staan, dan denkt die hond bij andere dingen ook van, nou, boeien. Maakt toch niet uit.
Nou ja, en als je 20 discussies op een dag hebt, of erger nog, 20 discussies in een uur, dan ga je ook niet meer elke discussie als hond serieus nemen. Want dan denk je, ja, de groeten, jij maakt overal een punt van.
Exact, exact. Ja. Dus daar zit voor mij echt het ding. Ik denk dat we de honden ook vaak over vragen over onbelangrijke dingen.
Ja.
En nou ja, net zoals met de hier, hè, dat leren we op de hondenschool vaak wel. Hè, hier komen en dan moet de hond gaan zitten. Waarom? Hij moest hier komen en dat was al oké. Okay.
Precies, we hebben geen zit gezegd.
Nee. Weet je, dat. Dus ja, mooi. Dat soort dingen eigenlijk.
Nou, en te grappig is, ik moet nu denken ook aan toen onze andere hond nog leefde. Ik had natuurlijk ook een golden retriever en de witte herder die ik dan nu heb. En ook bij beide honden had ik weer andere verwachtingen. Want als ik hier zei tegen mijn Golden, die had echt, nou, dat ging gewoon allemaal wat langzamer in het koppie. Dus dat duurde even voordat hij dat verwerkt had. Ja. Hij kwam wel, maar hij kwam wel 20 seconden later. Dus ik zag hem dan echt nog even, oké, ze heeft hier geroepen. Wat vind ik er eigenlijk van? Nou, en dan als die dan binnen 20 seconden kwam, was dat voor hem echt een topprestatie. Ja, hartstikke goed gedaan.
Ja.
Van Lewis verwacht ik, als ik hier zeg, dat hij er binnen 5 seconden staat.
Ja.
Want dan kan hij. Ja. Dit is een andere hond. Daar heb ik andere verwachtingen van.
Ja,
hij heeft ook duidelijkere grenzen nodig.
Ja.
Niet dat onze Golden geen grenzen nodig had. Maar bij Lewis, als Lewis op zo'n moment, als ik hier zou roepen, de discussie aan zou gaan, dan hebben we met een heel andere situatie te maken dan bij Jake, bij mijn Golden.
Ja.
Hè, dus ook daarin, per hond weer kijken van, wat mag ik eigenlijk van deze hond verwachten die ik voor mijn neus heb staan?
Ja,
en ik kan me voorstellen, ook bij een Ridgeback en ook bij een witte herder, nou denk ik dat de Ridgeback in de regel, hè, uitzonderingen daar gelaten, geen enkele hond is hetzelfde, maar in de regel nog net wel een tik steviger is dan de witte herder. Witte herders zijn ook wel wat zachter.
Ja.
Maar dan wil je over dat soort dingen geen discussie, maar je wil ook duidelijk zijn. Want precies wat jij zegt, als je hier vraagt, maar dat betekent eigenlijk hier plus zit, ben je niet duidelijk.
Nee, klopt. Nee. Klopt helemaal.
En waar maak je dan een punt van?
Ja, nou, exact. En ik denk ook dat je dus de verwachting moet bijstellen aan de situatie waar je in zit.
Ja.
Gisteren had ik een prachtig mooi puppyklasje en we hebben een heleboel mooie lessen gehad op de hondenschool, waarbij we dus aandacht, ik vind aandacht hebben en niks doen, dus fantastisch gedrag, hè? Ja. Vooral niks doen. Hè? Dus ik denk dat wij mensen ook veel te weinig niks doen bekrachtigen.
Eens. Ik kan 100%
hele,
eens.
Ik kan een hele cursus bedenken rondom niks doen. Ik denk niet dat hij heel goed verkoopt. Maar weet je, ja, voor mij is niks doen fantastisch. Een hond die niks doet als er visite binnenkomt, fantastisch.
Natuurlijk.
Een hond die niks doet als hij een andere hond tegenkomt, fantastisch. Ga gewoon al veel eerder tegen die hond vertellen wat je nou doet. Dus niks, vind ik fantastisch.
Ja.
Aandacht hebben, inchecken van jou, dus loslaten van de prikkel en daarna weer naar jou kijken. Dat vind ik dus ook heel mooi gedrag. Zeker in situaties die wat ingewikkelder voor de hond zijn.
Ja.
Nou hebben we dus gisteren met een puppyklasje, hebben we daar best veel lessen op gezeten op de hondenschool. Maar gisteren gingen we doortrekken naar een winkelcentrumpje.
Oh ja.
En dan zie je dat je puppy's echt denken, oh kak, dit vind ik lastig, dit vind ik ingewikkeld. Maar dan zie je toch dat ze ergens nog weer dat gedrag laten zien. Ja, en dan gaat je beloningswaarde dus weer veel meer omhoog. Want het is veel moeilijker om in die situaties datzelfde gedrag tevoorschijn te toveren. Dan in de leerzetting van de hondenschool, waar je het al heel vaak hebt gedaan. Dus hoe ik het eigenlijk altijd zie, hè, je gaat een kind leren 1 plus 1 is 2. Hè? Nou, vervolgens gaat hij wat moeilijkere sommen maken. Maar daarna moet hij het gaan doortrekken naar als hij een boodschapje moet gaan halen bij de Jumbo. Dan moet jij dus weten, heb ik genoeg geld, met die 5 euro, om die boodschapjes bij elkaar te kunnen betalen. Dus dan ga je dat hele rekenen doortrekken naar een praktijksituatie. En dat is volgens mij ook waar je heel erg rekening mee moet houden. Dus je moet ook de situatie eromheen meenemen. Is hij nog wel in staat om te leren? En het gedrag wat hij laat zien, wil je daar meer van? Dan ga je dat bekrachtigen, zodat dat ook ja, generaliseerd noemen we dat dan, hè?
Ja. Ah, en ook de keuze belonen, hè? Want dat is wat jij nu beschrijft over die puppy's. Kijk, dat een puppy of een volwassen hond kan net zo goed in een winkelcentrum afgeleid raakt door prikkels. Ja, dat gaat geheid gebeuren.
Ja.
Ik bedoel, als ik met Lewis door de stad loop, dan raakt hij ook wel eens afgeleid door iets wat hij ruikt of ziet of hoort.
Ja.
De vraag is, wat doet hij daarna? Daar gaat het over.
Yes.
Hè, dus maakt hij vervolgens de keuze. Want honden zijn dieren die in staat zijn om keuzes te maken. Hè? Ja. Dat kunnen ze heel goed. Dus ze kunnen heel goed zelf bedenken. Oké, ik sta voor een situatie. Kies ik voor route A of kies ik voor route B?
Ja.
Nou, daar zit voor mij zoveel waarde. Als de hond dan kiest, ondanks dat hij zich super bewust is van de prikkel. Dat hij weet, de prikkel is er. Ik zou er naartoe kunnen gaan.
Ja.
Dat hij dan toch de keuze maakt om zijn aandacht op mij te richten.
Ja.
Ja, dat is bij mij, dat is natuurlijk fantastisch.
Ja, maar dat zit er niet. Dat vind ik wel echt gedrag wat je dus echt bijna erin moet stampen. Net zoals dat je de tafels op school in je hoofd moet stampen. Om hem vervolgens door te kunnen trekken naar andere situaties. Want je hebt er heel veel profijt van. Als jij een beetje fatsoenlijk kan optellen. En fatsoenlijk de keersom kan
maken.
Het is niet voor niks dat daar zo de basisschool op zit te rammen. Want je gaat de hele middelbare school, ga je daar weer verder op bouwen.
Ja.
En daar zit het bij mij in, ook bij de honden in. Dus vraag jezelf ook altijd af, is het reëel wat ik op dit moment van mijn hond verwacht? Of breng ik hem in een situatie die hij eigenlijk niet aan kan? En dat heb ik dus achteraf, hè, met de kennis van nu. Hè, want je vroeg natuurlijk net van, waar heb je nou ook veel van geleerd? Nou, dat heb ik dus met onze hond geleerd.
Ja.
Ik bracht hem in situaties die jij helemaal niet kon handelen, joh. En dan dacht ik van, ja, je moet maar gewoon luisteren.
Ja, precies.
Je kent het toch? Hou op.
Ja. Nee, dat kan je toch op de hondenschool ook?
Ja, precies. Nou, hij kent het gewoon niet.
Nee.
Je moet het gewoon toepassen in heel veel verschillende situaties. Ja. Zodat die hond altijd nog weet, ik heb nog een andere optie dan uitvallen.
Exact.
Ja, precies.
Ja, en dit is iets, als hij het nooit geoefend heeft in een makkelijke omgeving, gaat hij het in een moeilijke omgeving sowieso niet kunnen.
Nee.
Maar als hij het in een makkelijke omgeving wel kan, zegt dat niet automatisch. En dat vergeten we vaak, dat hij het in de moeilijke situatie dan ook, dat is niet altijd zo.
Nee, zeker niet.
Hè, want dat ik heb ook op een hondenschool gewerkt. Daar zag ik ook dat heel veel honden op de hondenschool keurig naast konden lopen. Ja. En hartstikke goed hier konden komen.
Ja.
En zodra de eigenaar de riem losklikte in het bos, was de hond verdwenen.
Ja.
En kon die helemaal niks meer.
Maar heel vaak doet de eigenaar ook heel anders.
Exact.
Dus op de hondenschool leert zijn hond van, aha, hier ga ik werken. En als ik goed werk laat zien, dan word ik daarvoor beloond.
Ja.
En terecht.
Ja.
Maar de eigenaar doet vervolgens buiten, trekt hij dat niet meer door. Dus als die hond dan buiten ook 6000 keer naar die eigenaar kijkt, maar je gaat het geen één keer
belonen
dan stopt zijn hond daarmee.
Ja.
Ja. Dus een hond leert heel erg contextgebonden. Dus je moet de contexten altijd weer aan gaan passen. Eigenlijk, je moet het geleerde weer door gaan trekken naar verschillende contexten.
Ja, en dan heb je ook nog de tendens, hè, dat hoor ik de laatste tijd ook wel weer vaker, van ja, maar hij moet het ook kunnen zonder koekje.
Yeah.
En dan denk ik wel eens, ja, maar wij als mensen werken eigenlijk ook, wij zijn ook gevoelig voor beloningen.
Ja, 100%.
Op het moment dat wij niet beloond worden voor ons gedrag, geen salaris krijgen voor onze werkzaamheden, ik noem maar wat, stoppen we er ook mee.
Ja, 100%.
Hè, wij zitten ook zo in elkaar. Dus het is eigenlijk raar dat we van onze hond dan verwachten dat hij op de hondenschool, als wij met een grote zak koekje staan, alles netjes doet en dat hij dan in het bos moet iets ook maar kunnen zonder koek. Ja, hoezo eigenlijk?
Ja, en toch is dat wel iets waar ik de mensen altijd heel goed in begrijp, omdat ik natuurlijk ook zo erin stond.
Ja.
Hij moet het maar gewoon kunnen, totdat ik zag wat het effect is. Dus daarom is mijn eigen hond echt mijn allergrootste leermeester geweest.
Ja.
Totdat ik zie wat ik bij hem voor elkaar heb gekregen door wel eens een keertje te zeggen, hey, wat je nou doet vind ik fantastisch.
Precies.
En doordat die hond de verwachting heeft dat er iets te verdienen valt, biedt hij ook heel veel gedrag bij mij aan.
Ja.
Bij mijn man zie je veel minder gedrag van de hond dan bij mij. Mijn hond biedt eigenlijk heel veel gedrag aan, omdat er misschien wel iets te verdienen valt.
Precies.
En dat betekent niet meer dat hij voor elke scheet een voertje krijgt. Maar als hij gewoon netjes andere honden passeert, ja, maakt mij het toch uit als hij dat, als hij daar iets voor krijgt. Als, als dat ervoor zorgt dat ik 30 honden normaal kan passeren... Dikke vet prima.
Ja, dan ben je allebei tevreden, toch?
100%.
Hij heeft zijn beloning en jij hebt gewoon relaxed gedrag aan de lijn.
Ja, ja, ik heb daar echt totaal geen enkele moeite mee. Gewoon omdat ik echt zie dat het echt werkt. En ja, het is wel echt een lange termijn visie.
Ja.
En het is wel iets wat ik echt zelf heb moeten leren. Hè? Loslaten. Hè? Van, ik dacht altijd, hij moet het maar gewoon doen.
Ja.
Want ik ben toch zijn baas.
Ja.
Nou, waarom? Die hond kan, waarom zou die hond voor mij kiezen terwijl er 10.000 andere leuke dingen
exact.
Te doen zijn?
Ja.
Ja, toch?
Ja. Ja. Ja, want daar gaat het over. Op dat moment is de prikkel dus een grotere beloning dan de beloning die jij aanbiedt.
100%.
Hè? En ja. moet jij dus zorgen dat jij als mens iets op zak hebt wat net zoveel, minstens eigenlijk meer waarde heeft
ja.
dan de prikkel die je tegenkomt.
Ja.
Ja.
En ik denk ook gewoon dat je ook leert om samen in een bubbeltje te zijn. Dus dat je het ja. eigenlijk samen als... stel klinkt een beetje als duo, zeg
ja,
maar,
ja.
dingen aangaat. En nou ja, dat zo'n hond dus inderdaad keuzes nog kan maken. Maar dan moet het wel zijn dat zo'n hond nog in staat is om te leren. Want dan zie je toch wel vaak als je een hond echt in moeilijkheden brengt. Hè, in die oranje en rode zone, zoals ik die dan noem. En dat zo'n hond dan een beetje error krijgt. Ja, dan moet je gewoon weg uit de situatie.
Ja.
Dan valt er niks meer te trainen. Dus ja. je traint altijd in de zone waarin de hond nog... oké is.
Ja.
En dan ga je in hele kleine stapjes meer prikkels toevoegen. Maar we
precies.
gaan vaak in die rode zone proberen ja, te trainen.
Klopt.
En dan gaan we zeggen, ja, maar het werkt niet.
Nee.
Hij hoeft geen voertjes meer. Het werkt niet. Heb ik al geprobeerd, lukt niet.
Nee, hij is niet te trainen met
hij
voer.
Hij is niet te trainen, precies.
Ja. Ja.
En gisteravond was het ook nog weer zo'n mooi voorbeeld, hoor. Want er was dus een pupje en die was een beetje angst, want we liepen langs een hertenweidje. En die vond die hertjes een beetje spannend.
Oh ja.
En eigenlijk wilde die eigenaar, hup, strak langs dat hek. Ja, want hij moet het toch wel leren. Ik zeg, ik snap heel goed hoe jij dat bedoelt. Maar ik ga je een voorbeeldje geven. Ik ben bang voor muizen. Nou, denk jij dat ik beter ga leren dat ik muizen niet eng zijn... als je mij in een schuur stopt met 10.000 muizen,
ja.
waar ik niet uit kan? Of denk je dat ik meer leer dat muizen niet zo ingewikkeld zijn... als ik op een afstandje naar de muisje mag kijken?
Ja.
En toen zag je alle kwartjes vallen... Ja, het laatste.
Ja.
Ik zeg, ja. Dat is eigenlijk wat er met jouw hond ook aan de hand is.
Ja.
Ja, hij moet tussen aanhalingstekens leren dat hertjes, hè, dat het niet ingewikkeld is. Maar dan ga je alleen leren als jij in een veilige en fijne leersetting
ja.
zit. Waarbij je dus niet totaal op erro bent. Hè? Echt 10.000 muizen in een schuur. Ik word hysterisch.
Precies. Nou, dan zit je zo vol stress dat je leervermogen gewoon enorm keldert. Dat gaat 100%. Zo omlaag.
Die tafels kan ik niet meer opzommen, hoor.
Nee, precies.
Dus dat is precies wat ik eigenlijk altijd probeer te vertellen tegen mensen. Ik snap dat je snel wil gaan. Wilde ik ook, hè. Hij moet het maar, maar het kan niet. Je moet in hele kleine stapjes gaan werken aan een ijzersterke fundering. En vanuit daar, ja, dan gebeuren de magische dingen.
Ja.
Dan zit je gewoon altijd samen in een... Ik zeg ook, ja, dat klinkt altijd een beetje vaag, maar het lijkt altijd net of ik in een soort laag energie zit met mijn hond, waarbij wij kunnen lezen. Ja, dat zul jij denk ik ook herkennen.
Ja.
Ik kan lezen en schrijven met je hond zonder dat ik daar
commando's
aan
Het gaat ook heel onbewust bij mij. Hè? Dus bij mij is het, ik concludeerde zelfs laatst toen ik met Lewis aan het wandelen was, dat als ik een heel klein knikbewegingje naar links maak, dat hij weet dat we linksaf gaan.
Ja, cool,
het is zo non-verbaal geworden.
Ja.
Ik heb aan een blik genoeg.
Ja, ik ook.
Maar ja, dat heeft me wel, hij is bijna 8. Hè? Dat heeft me dus wel 8 jaar gekost.
Ja.
Om op dat punt te komen dat ik denk, ja, maar nou snap ik eigenlijk bijna. En soms snap ik hem nog steeds niet, maar ik snap nu bijna wel alles van jou.
Ja, maar dat gevoel, dat is magisch.
Het is fantastisch.
Ja, ja. Exact. En dat allemaal dus zonder dat je... verbaal continu moet corrigeren. Of dat je moet dreigen met angst of met pijn. Of, het is gewoon omdat je... nogmaals, het klinkt zo vaag... maar op een andere laag niveau aan het communiceren.
Ja.
Het heeft niks te maken met trucjes. Heeft niks te maken met commando's.
Nee.
Het is gewoon je hond zien. En ook zien wanneer hij het ingewikkeld heeft. En op tijd bijsturen. Gewoon op tijd bijsturen. Weet je, als mijn kinderen iets ingewikkeld vinden, dan vertel ik ook, kom maar bij mij.
Precies.
Gaan we het samen doen.
Precies. En je neemt het niet weg, want dat kan niet.
Nee.
Het is ingewikkeld,
ja.
maar je helpt hem om er doorheen te komen.
Kom maar bij mij. Ik ga het voor je regelen. En dan moet je er vervolgens eigenlijk ook voor zorgen dat er dus ook geen problemen komen.
Ja, ja, ja.
En dat is dus ook de reden hè, waarom ik dus niet in een losloopgebied wandel met mijn hond.
Nee, precies. Nee. Nee.
Omdat ik daar niet kan garanderen dat er dus geen ingewikkelde
toestanden zijn. Dat is een interessante dat je dat zegt. Want ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar ik krijg als hondengedragscoach best wel vaak terug van... Ja, maar hoezo heeft jouw hond nog moeite met dingen? Want ja, jij weet toch alles? Jij kan toch alles eruit trainen? Maar jij, en dat herken ik, maakt dus ook nog steeds keuzes... om bepaalde situaties niet op te zoeken. Omdat je weet, dat is eigenlijk gewoon een niveau wat mijn hond niet... niet aan kan of wat ik niet met hem wil opzoeken.
Ik wil ook niet dat een andere hond op zijn rug springt en dat er een negatieve ervaring is. Ik wil eigenlijk alleen maar neutrale ervaringen.
Ja.
En positief zou ook leuk zijn. Ik zoek nog steeds een leuk vriendje voor hem. Dus als iemand nog een leuke kandidaat heeft, dan heel graag. Maar ik zoek nog steeds echt oprecht een goed, fijn speelmaatje. Maar die heb ik nog niet gevonden. Dus ik vind dat heel veel honden best hysterisch spelgedrag laten zien.
Ja.
En hij ook, hè, omdat hij het ingewikkeld vindt, gaat hij gelijk zijn lijf inzetten.
Ja.
Dus ik ga het niet uit de weg. Want ik geloof niet dat hij dus niet leert om met andere honden om te gaan, om andere honden te passeren als ik altijd omdraai. Of
precies.
Maar ik maak daarin wel bewuste keuzes.
Ja.
Dus ik zal nooit frontaal gaan passeren.
Nee.
Omdat ik gewoon weet dat alle honden vinden dat al ingewikkeld.
Ja. Ja, dat is zo. Ja. En die van jou dus ook.
En die van mij dus ook. En ik ook als ik zonder hond loop en ik kom iemand tegen met hond, betrap ik mezelf erop dat ik ook een bochtje ga lopen.
Ja.
Ik loop bewust in het, ik ga gerust het gras in.
Ja, precies. Ja. Hoe is dat voor jou dat je daarin ook moet erkennen dat ook jouw hond niet perfect is? En dat ook jouw hond sommige dingen misschien wel tot die dood gaat, moeilijk blijft vinden.
Niet leuk.
Nee, hè?
Nee, want ik heb liever... want dat beeld heeft iedereen nog. Je wilt een hond die strak naast je loopt, naar je toe kijkt. En eigenlijk, ik vind het nou wel irritant als je 2 seconden te lang kijkt naar een andere hond.
Ja.
Dan denk ik, mens, kijk waar je vandaan komt, man.
Ja, ja. Ben jij extra kritisch op je hond doordat je dit werk doet?
Ja, heel zielig.
Ja,
hè? Is echt wel zielig. Aan de andere kant is het ook wel fijn, hè? Daar hadden we het hiervoor natuurlijk ook over, voordat de opnameknop aanging. Je zit er ook zo bovenop dat je alle kleine dingetjes gelijk herkent en dus gelijk bij wil gaan sturen om te voorkomen dat het dieper gaat. Hè? We hebben natuurlijk ook dat samengebeld toen ik merkte de boot te veel aan mij begon te hangen. Ik denk, hier gaan we een verlatingsangst dingetje creëren. En verlatingsangst kan dus ook persoonsgebonden zijn. Hè? Hoeft dus niet
zeker waar.
Ik jou niet allemaal uit te leggen. Maar dat was ik dus een beetje bang voor de boot dat aan het ontwikkelen was. En dat was dus na zijn castratie. Hè? Dan voel je dus anders. Dus ik kan me goed voorstellen dat hij zoiets had van, maar jij bent mijn veilige haven. Ik hang me aan jou op.
Exact.
Want dat vond ik niet prettig. Hè? Net zoals niemand dat fijn vindt dat je hond... ergens is het wel een...
Het is ook vlijend. Laten we eerlijk zijn.
Zeker. Ja, maar dat wil je niet. Het is niet gezond. Dus toen ontdekte ik dat. En dan denk ik gelijk, ik ga Lisse bellen. Wat gaan we hiermee doen?
Ja.
Weet je, dus je herkent het heel snel. Dus je kunt het gelijk gaan bijschaven. Maar nee, ik vind hem wel eens zielig.
Ja, dat herken ik wel. Nou ja, we zitten natuurlijk overal... Omdat je alle subtiele signalen herkent... ga je meteen, inderdaad wat jij zegt, je gaat meteen bijsturen. Dus als je iets ziet, iets heel kleins, denk je meteen... dit kan zich mogelijk ontwikkelen tot dit en dit en dit.
Ja.
Want dat heb ik gezien bij die en die klant.
Ja.
Dus dit gaan we meteen... waardoor je eigenlijk natuurlijk je hond ook geen millimeter ruimte geeft.
Nee. En dat is ook exact de reden. Ja, dat is misschien wel een beetje gek hoor. Maar als ik in mijn eigen stadje loop... Dan kies ik altijd voor de veilige zone. Dus ik kies altijd de afstand van passeren... waarvan ik zeker weet dat er geen... tussen aanhalingstekens foutjes ontstaan.
Ja.
Ik pak mijn hond wel eens op en die zet ik in de auto. En dan gaan we in de park in Os. Ja, Os, dat kent natuurlijk niemand. Maar daar oefen ik heel vaak met klanten. Om gewoon eens te kijken, wat kan jij nou eigenlijk echt zelf handelen?
Ja,
zonder dat ik altijd op safe speel.
Ja.
Ik ben gewoon nieuwsgierig naar, wat kan je nou eigenlijk echt aan? Want daar vind ik het dan minder erg... dat het dan fout, weet je, het gaat niet.
Het gaat ook niet over goed of fout.
Nee.
Het is ook gewoon een dier met een eigen keuze, eigen beleving.
Ja, en wat ik dan zie, dan denk ik echt van... oh mens, je zit echt heel erg in die veiligheidszone, continu.
Ja.
En wat ik dan ook wel eens leuk vind, is om buiten die veiligheidsmarge iets te gaan doen met de hond. Zoals laatst, wij moeten bij ons het pontje over. Dus als jij aan de andere kant van de Maas wil wandelen, moet je dus logischerwijs met een pontje.
Ja.
En het pontje kwam aan en daar zat nog iemand met een hond.
Ja, precies.
En mijn allereerste reactie was, dat ga ik echt niet doen.
Nee.
Mijn man zei, gaan we wel doen.
Ik wacht wel tot het volgende pontje komt.
Ja, dat deed ik nog liever dan dat aangaan.
Ja.
En mijn man zei, gaan we wel gewoon doen.
Ja.
Hij ziet daar veel minder bezwaren in. Nou, en het ging goed, Lisse. Het ging goed. Ik dacht echt ik ben echt heel trots. Maar Dus soms kan je hond ook meer aan. Dat bedoel absoluut. Ik eigenlijk te zeggen dan dat ik denk. Puur en alleen omdat ik hem wil behoeden. Eigenlijk mezelf, hè?
Ja.
Eigenlijk mezelf.
Ja, tuurlijk. Voor... Het gaat ook over jouw onzekerheid.
Ach ja,
ja, 100%.
Verschrikkelijk.
Ja, en ik heb het hier wel eens met Aniek Wendt. Kennen wij natuurlijk ook allebei. Een fijne collega.
Ja.
Met Aniek heb ik heel veel gewandeld. En hadden wij het er wel eens over. Van hoe lekker zou het zijn als je het allemaal niet zou zien.
Oh,
want je ziet
de
natuurlijk alles. Ja, want wij kunnen ons natuurlijk met de kennis die we hebben ook wel storen aan de mensen die hun hond gewoon kwijt zijn. En als ik dan met Lewis wandel en ik heb er opeens een gratis hond bij gekregen en de eigenaar is nergens te bekennen.
Ja.
Kan ik me daaraan storen, maar ik kan ook wel jaloers zijn.
Oh, heel herkenbaar.
Dat ik denk, oh wat lekker dat jij gewoon, dat het je helemaal geen bal interesseert waar je hond is. Wat heerlijk dat je het zo los kan laten.
Ja.
Ja, dus echt ook wel, ergens zit er natuurlijk ook iets heel gezonds in.
Ja.
Het is ook irritant, maar het is ook gezond.
Ja, het lijkt mij heerlijk om wat objectiever naar hem te kijken. En je wordt er ook gek van door, want je ziet elk signaaltje, elk dingetje.
Ja.
Denk, wow, je zit toch niet zo bovenop die hond. Een regel toch ook niet altijd alles. En dat is bij mij echt een valkuil. En dat zie ik ook terug in mijn gedrag naar de kinderen toe. Altijd nog zeggen, heb je een appeltje bij je? Heb je gymkleren ingepakt? Alles willen regelen. Maar daar help je ze niet bij. En daarmee zeg ik absoluut niet dat we niks moeten regelen voor onze honden. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat ik dus daar heel extreem in ben. Dat ik dus ook alles voor mijn hond wil regelen.
Ja.
En daarmee help ik hem niet.
Nee, precies. Want het is juist voor zijn zelfvertrouwen natuurlijk ook heel lekker als hij ervaart. Hey, ik kan het ook zelf regelen.
Ja.
Kan het ook zelf oplossen.
Ja.
Maar voor ons natuurlijk, hè, als begeleider van de hond, is het ook heel goed om te voelen van... laat hem zelf maar even op zijn bek gaan, zeg maar. Hè? Het is ook...
Ja.
En daar zitten nuances in. Want ik wil Lewis niet zodanig op zijn bek laten gaan dat hij weer in zijn oude gedrag vervalt. En dat heb jij denk ik ook
100%,
met Bo. Doordat je weet hoe die ooit is geweest, weet je ook waar het weer naar terug kan als je dingen laat gaan. Er zit ook een stuk angst in vanuit dat gedrag van vroeger.
Ja.
Dat je denkt, ja, maar wat als we weer daar naartoe gaan? Hè? We hebben natuurlijk allebei een hond die vroeger enorm heeft uitgevallen aan de lijn.
Ja. Ja.
En dat heb ik ook nog steeds. Als ik een hond passeer, wat eigenlijk altijd goed gaat. Hè? Lewis doet het fluitend. Als hij een andere hond ziet, kijkt hij al omhoog naar mij. Van, nou, kom maar op met het koekje.
Ja, precies.
En die is zo geconditioneerd inmiddels. Het gaat altijd goed. En toch zit er bij mij iets wat zegt... Ja, maar vroeger kon jij dit niet.
Ja.
Dus ik moet toch opletten.
Ja.
En het zegt alles over mijn onzekerheid. Het zegt alles over dat ik nog steeds niet helemaal kan geloven... dat hij het nu wel kan.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant zijn we natuurlijk ook realistisch... en weten we ook wie onze hond is en waar die vandaan komt... en dat we daarin wel degelijk af en toe moeten sturen. En die balans is moeilijk.
Ja, ben ik het helemaal met je eens. En het is wat ik net ook al zei... dat ik het nou wel irritant vind als die hond 2 seconden te lang... naar mijn zin, hè? Lang naar een andere hond. Kijk, ik denk 2 seconden, mensen, waar heb je het over?
Ja.
Je komt van een tijd vandaan dat hij plat lag, blaft aan de lijn... dat hij bijna over straat sleurde.
Ja.
Waar heb je het over? En dat maakt dus ook wel dat ik het heel interessant vind... als mijn man en ik samen met de hond lopen... dat hij de hond vast heeft en dat hij dus de la-la-la-eigenaar is... dat ik echt denk van, oh god, ga je dit echt doen? Ja, dit gaat hij gewoon echt doen.
Ja,
en dan denkt hij helemaal niet over na. Dan is hij gewoon met mij aan het praten. En ik zit alleen maar naar die hond te kijken.
Ja.
Dan gaat het gewoon hartstikke goed. En denk ik, oh, oké. Okay.
Ja, zo kan het dus ook.
Het kan dus wel gewoon, weet je, zonder dat je dat... Ik zit er gewoon heel erg bovenop.
Ja.
En dat is gewoon iets wat in mij zit. Dus ik mag dat wat meer loslaten. Omdat ik erop kan vertrouwen dat hij het dus ook wel kan. En... maar dat zit gewoon in mij. Dat is niet eerlijk naar hem toe. Hij mag geen fouten maken. Het slaat echt helemaal nergens op.
Nee, en tegelijkertijd denk ik wel dat het jou als hondengedragsdeskundige... heel gedetailleerd maakt in wat je ziet bij andere honden. Want wij zitten er misschien bij onze eigen hond soms te veel bovenop.
Ja.
Maar de eigenaren die wij helpen zitten er misschien juist te weinig bovenop.
Ja.
En door dat samen te brengen, hè, de beleving van de eigenaar... maar ook jouw kijk erop, kun je hem wel naar het midden brengen... waarin de eigenaar dus leert van... oh ja, ik moet soms ook wel wat meer opletten, bijsturen.
Ja.
Want uiteindelijk kom jij daar om de mensen te helpen... en gaat het er in jouw werk natuurlijk helemaal niet over... of jij wel of niet te veel bovenop je eigen hond zit.
Nee, zeker niet. Nee. Juist omdat ik inderdaad zo getraind oog heb... zie ik dus inderdaad alle... Ja, ik denk dat ik echt wel een vrij scherp oog heb. En zie ik allereerst de ongemakssignalen.
Ja.
En ik heb vorige week echt een prachtig consult gehad... waarvan de eigenaar dacht dat die hond met elke hond wilde spelen.
Oh ja.
En toen zei ik, nou gaan we eens even kijken wat deze hond zelf kiest. En toen koos deze hond er keer op keer op keer voor om om te draaien en om weg te lopen uit de situatie. Ja. Dus niet passeren. Nee. Gewoon omdraaien.
Ja.
En ze zegt, wow, ik ben helemaal verbaasd. En dat zijn dus echt hele subtiele signalen. Want deze hond, die boog dus af om te gaan plassen. Tegen een boom.
Ja, precies.
Maar dat had helemaal niks te maken met dat die hond moest plassen. Nee. Die wilde de flank laten zien, de zijkant aanbieden. Het plassen was in deze oversprong-gedrag om wat tijd te winnen tot de prikkel die eraan kwam. En hij keek weg. Ik zeg, en die gaan we meepakken.
Precies.
Maar eigenlijk had ik al wat eerder dus in moeten stappen voor het afbuigen. Daar hadden we eigenlijk al moeten zeggen, kom maar. Ja. Het is ook helemaal
oké. Had hij helemaal niet hoeven plassen.
Had hij dat? Nee, nou, precies. Ja. En dat zijn dus, ja, dan ga ik zo goed op. En als ik dan die eigenaar zie, nou zie ik het allemaal. Ja, dan gaat er gewoon een magische wereld open. Ja. En dat gun ik iedereen. En dan hof je dus in principe, hè, we hadden het natuurlijk over koekjes geven, dat veel mensen dat ook ingewikkeld vinden. Maar dan hebben we dus die koekjes niet nodig. Want hoe grote beloning kun je hebben dat je niet hetgeen aanhoeft wat je ingewikkeld vindt.
Ja.
Maar dan komen we bij het volgende. Want dan zeggen de mensen, ja, maar ik moet toch ook wel kunnen passeren. Ja, dat kan ook wel. Maar dan wel met een grotere boog.
Ja. Nou, en je hond moet eerst naar het punt komen. Kijk, ik trek hem altijd helemaal terug naar nul in dit soort situaties. Dat ik denk, tuurlijk gaan we uiteindelijk wel oefenen met passeren. Ja. Want ja, je gaat niet een wandeling maken waarbij je altijd moet omdraaien als je iets tegenkomt. Dat kan niet. Nee. Dat is niet realistisch. Maar we trekken hem in het begin wel even helemaal terug naar nul.
Ja.
Want de hond moet in eerste instantie de ervaring opdoen dat het anders kan.
Ja.
Dat er een andere optie is dan meteen als een jekko in die riem gaan hangen.
Opluchting. En dat hij dus weer helemaal terug gaat naar de basis. Want ik zie het op de bij de puppy's ook altijd, altijd. Ze laten altijd kalmerende signalen zien. Maar doordat wij eigenaren die signalen missen, brengen we de hond vaak in problemen, waardoor de hond ander gedrag moet inzetten om die afstanden te borgen. Of in elk geval om te gaan met die stress die ze ervaren op dat moment.
Ja.
En dat ziet er bij honden verschillend uit. Hè. De ene hond die gaat dus plat liggen, de andere hond die gaat blaffen aan de lijn. De andere honden die gaan een beetje gek doen aan de lijn. Maar het is allemaal stressgerelateerd. Die honden hebben het gewoon hartstikke moeilijk. Terwijl ze in de basis eigenlijk keurig net hebben verteld van, yo, jij bent er. Ik hoef niks van jou.
Ja, nou ja, en we zo ontstaan ook patronen. Hè? Want als een pup leert van, hey, ik laat wel kalmerende signalen zien, maar ik word niet gehoord.
Ja.
Er wordt niet op gereageerd. Dan leert de pup ook, blijkbaar moet ik harder schreeuwen. Of duidelijker zijn in mijn signalen, heftiger zijn in mijn signalen, om mijn punt te maken.
Ja.
En voor je het weet heeft de pup zichzelf aangeleerd, alleen als ik heel hard ga blaffen, of als ik ga grommen, of als ik ga hangen aan de riem, of als ik ga liggen, alleen dan krijg ik, dan kom ik in een situatie die voor mij enigszins acceptabel is.
Ja,
ja, zo ontstaan de patronen die je eigenlijk niet wil.
Ja, klopt helemaal.
En focus jij hier ook heel erg op in je, want jij geeft dus ook puppycursussen, hè?
Ja.
Ja. Is dit iets waar jij heel erg de nadruk op legt, omdat het ook hetgeen is waar je in je verdere werk zo op focust?
Ja, ja, heel erg. En ik zeg ook altijd gekscherend, anders hebben jullie mij, dan wil je mij over een jaar weer bellen.
Van ja, dan kom je weer.
Ja, precies. Mijn hond die valt uit. Maar het is heel moeilijk.
Ja.
Het is echt een overtuiging die er echt in zit dat honden met elkaar moeten spelen en dat ze moeten snuffelen. En ik krijg het, ik zeg het keer op keer op keer. Ik vertel ook tegen de mensen wat ik zie. Hè. Ik vertel wel eens te veel op de puppycursus dat ik echt mezelf hoor ratelen. Dat ik denk, oh mens, hou nou eens op. Die mensen komen hier gewoon om een oefening te aan
te helemaal leren. Niet.
Nee. Schrikkelijk.
Wil je al je kennis delen?
Ja, je wilt te veel vertellen en het kan gewoon niet. De mensen komen daar gewoon om lekker met een hond bezig te zijn en om leuke dingen te leren. En dat is helemaal oké. Dus ja, ik leg daar zeker de nadruk op. Ik heb ook een prachtige online leeromgeving waar ze toegang toe krijgen met een lichaamstaallezing. Dus ze willen, die informatie is er.
Ja.
Maar je moet het zelf komen halen. Ik kom ook een stuk brengen, maar je moet ook een stuk komen halen.
Ja.
Maar het is echt een keiharde overtuiging dat honden met elkaar iets moeten. En
dat
krijg ik er niet heel makkelijk
over
de bühne eigenlijk.
Nee, dat is. Nee. Ik denk ook dat het op het moment dat je ook een hond hebt die het op zich goed kan filteren zelf, zie je ook het probleem niet zo snel.
Nee, exact. Ja.
Dat is natuurlijk lastig.
Ja, en ik denk ook inderdaad dat er ook wel honden zijn die er dus mee dealen. Of waar je als eigenaar dus minder last hebt van het gedrag.
Ja, want precies. Het is er wel.
Exact, want je hebt meer last van een ridgeback die blaft aan de lijn en trekt aan de lijn. Dan een tackle die blaft.
Tuurlijk.
Of een hond die op de rug gaat liggen, want die is zo lekker onderdanig. Hè? Dat vinden wij dan, de bestempelen wel als onderdanig. Maar die hond heeft ook een probleem. Maar die eigenaar, die zal mij nooit bellen.
Nee, want dat daar gaat het over.
Exact, ja. Dus hoe groot is de noodzaak, hoeveel last heb jij van het gedrag van je hond?
Ja.
Dat maakt of je er wel of niet iets gaat doen.
Ja.
En dat is nou eenmaal met grotere honden. Ja, die heb ik eerder in Tuurlijk. De praktijksessies dan de kleinere honden.
Ik ook. Als ik kijk bij verlatingsangst trajecten die ik doe, heb ik alles door elkaar. Hè. Groot, klein, dat doet het er natuurlijk niet toe.
Ja.
Maar als ik naar mensen thuis ga, en dat zijn heel vaak aanvragen rondom uitvalgedrag.
Ja.
Het zijn altijd grote honden.
Ja.
Ik heb één keer een tackeltje gehad.
Ja.
En dat waren ook echt mensen die heel bewust met het gedrag van hun hond bezig waren. Dus die hadden al een hele lekkere basis.
Ja.
Maar het zijn altijd de 30 kilo plus, zou ik willen zeggen. Die krijg ik het meest.
Ja, het gedrag is gewoon veel groter. En je hebt er gewoon veel, veel meer last van. Je schaamt je ook. Hè.
Ja.
Ik schaam hem ook echt. Hè, dat ik
mensen
van,
schrikken.
Wow. En ze schrikken inderdaad. Ja. En je krijgt op een gegeven moment ook gewoon een hekel eraan om met je hond te gaan wandelen.
Ja.
Hè, dat je bijna zo'n schrikreactie ziet. Ah, ik zie een andere hond. Oh kak, waar kan ik naartoe? En ja, dat wil je niet.
Het gaat ook over je eigen reputatie. En ik merk ook, mensen reageren ook wel weer schrikachtiger op bijvoorbeeld een grote ridgeback of een herder dan op een golden.
Ja.
Toen, als mijn golden precies hetzelfde gedrag liet zien als Lewis. Mensen reageerden bij de golden altijd een soort van lacherig. Van, die wil ook wat zeggen.
Ja,
weet je wel, wat schattig.
Ja.
En bij Lewis denken ze, voet je hond eens op.
Ja.
En dat is, dan vertonen ze allebei precies hetzelfde gedrag. Maar van de golden kunnen we hem hebben.
Ja.
Omdat de golden zo lief is. En die kennen we uit de pagereclames en weet ik het wat.
Ja.
En een herder hebben we allemaal de associatie bij. Moeten toch een beetje uitkijken.
Ja, zeker.
Ik merkte dat ook toen ik Nimrod van Aniek dan een aantal keer meenam met uitlaten. Hoe enorm anders de reactie is op een herder met een zwarte kop dan op een herder met een witte kop.
Oh,
weet je wel, dat mensen dan ook onderling bij herders, is het ook nog weer anders. Dat als je een herder met een zwarte kop hebt, nou, Nimrod was natuurlijk echt een schatje. Dus die liep gewoon heel lief en rustig en was heel beleefd in zijn lichaamstaal, in zijn communicatie met andere honden.
Ja.
Maar je merkt gewoon aan de reactie van de mens die op jou afloopt, dat ze meer op hun hoede zijn bij een herder met een zwarte kop dan bij een herder met een witte kop. Dus je hebt ook nog eens, je staat gewoon standaard met 1-0 achter eigenlijk.
Maar dat is misschien nog wel prettiger. Eigenlijk zou het nog meest prettig zijn, denk ik, als je hond uitlaat met een muilkorf. Want dan gaan mensen sowieso al een bochtje om je heen lopen.
Ja, zeker.
En dat ga je natuurlijk niet doen, maar snap je?
Ik snap wat je bedoelt.
Ja, dus ik, het verhaal dus, vaak hoor je ook wel dat mensen de zat mee zijn dat andere mensen je hond willen aaien. En die problemen ken ik dus ook niet.
Ik ook niet met Lewis.
Dus het biedt ook voordelen dat je gewoon een grote hond hebt.
Zeker.
Ik
heb laatst een Labrador pupje in een consult gehad. En die mensen zeiden dus, we hebben zoveel last van de mensen die we op straat tegenkomen. Want iedereen wil aan die hond zitten, want hij ziet er zo schattig uit.
Ja.
Toen heb ik dus aangeraden om met zo'n niet-aaien tuigje te gaan werken.
Ja, het is echt van de zotte eigenlijk.
Het gaat helemaal nergens over.
Nee.
Maar je bent eigenlijk gewoon bezig met het opvoeden van de omgeving. Het gaat helemaal niet over de hond.
Nee, ik weet ooit nog een vrouw, dat was toen nog in de coronatijd. En zij heeft gewoon echt 6 maanden lang beweert dat zij corona had op het moment dat dus mensen dichterbij wilden komen.
Oh,
kom maar niet dichterbij, want ik heb corona. Ik zeg, dat is echt geniaal wat je nou doet, weet je. Dan heb je toch die afstand.
Ja.
En dat leer ik dus de honden of de mensen ook altijd in de puppycursus. We gaan die setting ook oefenen.
Ja.
Dus we gaan oefenen met praten op straat zonder dat je hond geaaid mag worden. En settingen waarin je hond wel geaaid mag worden. Want we voelen toch een bepaalde sociale druk.
Ja.
Maar dan zeg ik altijd, probeer dan nog steeds alles in eigen beheer te houden.
Ja.
Dus of je gaat je hond bewust toestemming geven, maar dan gaat hij eerst met jou contact zoeken. Een
Precies.
soort van vragen. Mag ik kijken? En dan ga jij dus heel bewust zeggen, ga er maar naartoe.
Ga maar. Ja.
En we hebben de oefensetting waarin de hond dus niet geaaid wordt, maar waarbij we dus wel een positieve associatie maken. En dat helpt de mensen wel vaak om toch nog iets in hun rugzakje te hebben, om een soort van controle op de situatie te hebben.
Ja.
Maar ik zou zeker niet adviseren om de hond door Jan en Alleman te aaien en snuffelen aan de lijn. En weet je wilt sowieso in eigen beheer zijn. En dat kun je ook creëren als je continu Zeker. Ander gedrag gaat belonen. Ja. Als je hond het een beloning vindt om geëind te worden.
Dat is de volgende.
Te snuffelen.
Ja, ja. Ja. Nou ja, ik merkte dat met Jake heel erg. Het was natuurlijk ook zo'n mega schattige golden retriever pup.
Ja.
Die werd door iedereen geëind die we tegenkwamen. Maakte niet uit of die los of, want we lieten hem al heel snel los. Maar of die los of aan de lijn liep, dat maakte niet uit. Maar ja, die hond kreeg zoveel positieve aandacht van Jan en alle man. En wij zijn echt druk geweest in de jaren daarna om dat er weer een beetje uit te krijgen. Want als Jake een random iemand zag lopen op straat, dacht hij, oh leuk, daar kan ik wel door geaaid worden. Ja. Dus hij wilde na een tijdje overal naar iedereen toe.
Ja.
Omdat hij gewoon wist, daar krijg ik mogelijk aandacht. Ja, leuk.
En dat is als een kleine pup wel leuk. Maar ik zag ook regelmatig foto's dat hij in de modder heeft gezeten. En als hij dan 30 kilo is, dan vinden dezelfde mensen het
minder leuk. Maak er maar 40 kilo van.
40, bedoel maar. Dus dan vinden de mensen het niet meer leuk. Dus wees je er bewust van, wil ik het gedrag wat ik nou zie bij mijn hond, wil ik dat later ook nog?
Ja.
En dat probeer ik ook altijd op de pupcursus wel te vertellen. Vind je het leuk dat jouw pup naar andere honden toetrekt, hè, aan de lijn?
Ja.
Maar vind je het ook leuk, hè? Stel dat je een Rottweiler pup hebt en die wordt met gemak 65 kilo.
Ja.
Vind je het dan ook nog leuk? En dan zien de mensen ook vaak, dan niet, dan moet het niet meer doen. Maar toch is dat wat je nou aan het aanleren bent.
Exact. Ja.
En als je dat niet wil, dan zou ik het nou ook gewoon niet aanleren. Ja, maar hij moet toch leren met andere honden om te gaan. Ja, jouw hond mag leren om met andere honden om te gaan. Maar dat doen we eigenlijk hetzelfde als hoe ik in de Albert Heijn mijn boodschapjes bij elkaar raap.
Ja.
Weet je, die mensen zijn er. Hè? En ik sta ze niet aan. Ik ga niet in de kruizen ruiken. Ik ga niet op hun ruggen springen. Nee. Ik ga niet plat liggen in het gangpad.
Nee.
Weet je, ik pak mijn boodschapjes. Ik loop bochtjes. Ik
zie het helemaal voor me dat jij dat doet.
Ja, en weet je, en in de rij heb ik ook een bepaalde afstand tot die anderen. Weet je, en bij mij is die ruimte nog kleiner dan dat honden dat van nature hebben. Hè? Ik hou eigenlijk altijd aan 4 à 5 meter.
Ja.
Als het allemaal lekker gelukt is, het hele traject, dan zou het fijn zijn als we dat kunnen. Maar dichterbij moet je in mijn ogen niet eens willen.
Nee.
Honden vinden dat gewoon ongemakkelijk. En ik vind het ook ongemakkelijk als iemand op een halve meter...
Natuurlijk.
Ga weg.
Ja.
Weet je?
Ja.
En met sommige mensen heb ik dat nog meer. En hebben ze nog helemaal niks tegen mij gezegd, maar dan denk ik al, ga weg.
Ja.
Omdat het niet lekker is of niet klikt of ik weet het niet.
Maar je kent iemand ook niet. Dat vind ik ook altijd het grappige aan die honden losloopveldjes. Dat we dan eigenlijk tegen onze hond zeggen van, ik ga jou nu op een veld stoppen met 20 vreemden.
Ja.
Ga het maar heel leuk hebben met elkaar.
Veel plezier.
Ja, hoezo? Dat is natuurlijk heel maf eigenlijk. Ja. Ja.
Ben je wel eens met je kinderen bij zo'n binnenspeeltuin geweest?
Zeker.
Ja. En hoe vind jij dan dat de kinderen onderling, die worden daar naartoe gebracht, omdat ze dan lekker kunnen gaan spelen.
Ja.
Hoe is jouw ervaring dan dat de kinderen onderling met elkaar omgaan? Vind je dat ook leuk spelen?
Nou, ik merk wel, ik heb drie kinderen. Mijn jongste is eigenlijk nog te klein om iets over te zeggen in deze setting. Maar mijn oudste en mijn middelste zijn heel anders. Dus mijn oudste is echt heel outgoing. Die laat heel erg op van sociaal contact. Maakt ook heel makkelijk contact met vreemde mensen.
Ja.
Mijn middelste is het tegenovergestelde. Dus best wel introvert kind. Is heel snel overprikkeld en vindt zo'n binnenspeeltuin dus veel te druk.
Ja, ja.
Dus als ik haar daar loslaat, dan zit er een soort mix in van, ik vind dat spelen wel leuk. Maar jeetje, al die vreemde kinderen. Wat moet ik ermee? En die kom ik allemaal tegen op 3 centimeter afstand. En we moeten ons verhouden tot elkaar in een situatie waar heel veel opwinding is.
Ja.
En zij vindt dat niet heel relaxed. Mijn oudste kan dat beter filteren. Maar er ontstaan wel altijd situaties dat hij toch naar me toe komt en zegt, die doet dit en dit. En ik vind het niet leuk. En,
Dus dat moet je leren.
Ja.
Dus mijn kinderen hebben ook moeten leren, hoe speel je nou met andere kinderen? Hoe ga je nou met respect om met een ander? Je gaat soms even, laat je iemand voor. Je gaat even opzij. Soms klikt het wel met iemand. En dan ga je eens kijken, hoe speel jij nou eigenlijk? En dan ontstaan er ook wel wat akkefietjes, maar die ga je dan samen oplossen.
Ja.
Dus honden onderling.
Ja,
weet je, het is niet zo dat een hond altijd met een andere hond kan. Net zoals met kinderen. Weet je, je moet het leren. Je moet leren. Sociaal gedrag moet je leren. Wij ontmoeten elkaar nou voor het eerst. Weet je, we zijn ook nog aan het aftasten. Wie ben jij nou eigenlijk?
Ja,
en welke grappen kan ik maken? Welke kan ik beter eventjes voor me houden? En zo ontstaat er langzaamaan een band. En vanuit daar kan je dus een vriendschap op gaan bouwen. Of niet, hè, als het niet klikt, dan heb je dus geen vriendschap. Maar het is iets wat ontstaat en waar je in moet investeren. En het is niet iets wat van nature er is. Weet je, je moet dat leren. Of niet. Honden hoeven niet altijd met elkaar
en je
iets.
Moet daar een keuze in hebben. Want wat ik dus ook heel vaak zie, is dat we dan ook zeggen van oh leuk, de buurvrouw heeft een hond, ik heb ook een hond. Nou, dan moeten die twee honden maar de beste maatjes worden.
Ja.
Ja, hoezo?
Ja.
En zoals ik net het voorbeeld gaf van mijn dochter die dan zo'n binnenspeeltuin eigenlijk veel te heftig vindt. En mijn zoon die dat ook eigenlijk wel heel leuk vindt.
Mm-hmm.
Ook voor honden geldt dat. Je hebt de meer de meer extraverte hond en de meer introverte hond.
Ja.
Voor beide is er begeleiding nodig op zo'n plek. Want voor beide kan het ingewikkelde situaties opleveren. Ja. Het is niet zo dat als jij een extraverte hond hebt die het heel leuk vindt om sociaal contact aan te gaan met andere honden. Want die honden zijn er ook. Hè? Ik bedoel, die zijn er echt.
Ja.
Maar ook die honden hebben begeleiding nodig om dan op een respectvolle en ook hoe enthousiast je ook bent, op een beleefde en rustige manier dat eerste contact aan te gaan.
Zeker weten.
Want ik bedoel, ik ken jou, ik zie jou nu voor het eerst. Wij gaan nu ook niet rollenbollen in mijn tuin.
Nee, dat zal
best wel raar zijn, toch? Ja. Want we zijn nog aan het aftasten. Dus dat de gedragingen, nou niet dat ik met al mijn beste vrienden ligt.
Nee, ik heb een beeld. Ja.
Maar je snapt hem. Het gedrag wat je vertoont bij de mensen, of in het geval van een hond, bij de honden die je heel goed kent, vertoon je niet bij de mensen of de honden die je net leert kennen. Daar moet wat opgebouwd worden, precies wat jij zegt.
Mooi spel is echt, moet je echt leren.
Ja.
En soms bied ik het wel eens aan bij de pupjes om te spelen. En,
dat wilde ik al vragen. Hoe doe jij dat in de puppycursus? Doe je het spelen?
Ja, ik bied het niet standaard aan. Soms leent het groepje er wel voor om eens te gaan kijken van volgens mij hebben we wel een beetje hetzelfde type pupje. En dat zijn eigenlijk de pupjes die dus wel een beetje negeren. Maar in elk geval die niet heel hyper de piepen zijn. Hè? Want de hyper de piepen vind ik nooit een heel goed uitgangspunt om daarmee een spel te starten. Dus honden die al goed kunnen loskoppelen, die wel oprechte interesse hebben, die ontspannen zijn in hun lijf, weer goed teruggeschakelen naar de eigenaar. Niet staren. Hè? Sommige pupjes staren tijdens hun lessen heel tijd naar elkaar. Dat wil ik liever ook niet zien. Dus dat laat ik de eigenaar ook eigenlijk altijd stoppen. Hè? Dat kan ook op een hele vriendelijke manier. Maar als ik zie dat die pups, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, dat die pups op een respectvolle manier met elkaar omgaan, doordat ze niet elkaar aanstaren, blaffen, dat soort dingen, dan wil ik wel eens kijken of het spel mogelijk is.
Ja.
Maar dan heel eerlijk, dan sta ik echt met het zweet op mijn rug en naar te kijken. En is er ook altijd een pupje aan een lange lijn, omdat we, waarvan ik denk dat degene is wie het meest snel over de vlos gaat, zo noem ik het eigenlijk maar, dat we die kunnen bijsturen, kom maar bij mij. Het is even klaar.
Ja.
Zodat dat andere pupje die wat meer te midden misschien is, niet leert, ik moet blaffen of lelijk doen om die afstand te vergroten. Maar dat dus genoeg is om weg te lopen uit de situatie. En dat we dan de hyper de piep pupje, die halen we dan bij ons. Zodat die ook leert, dit was voldoende.
Precies.
En dat is in mijn optiek hoe je dus honden leert spelen. Maar eigenlijk is dus mijn benadering helemaal nog niet goed. Want het is dus maar één ontmoeting.
Ja. En ik vond het ook een heel lastige toen ik nog puppycursussen gaf. Want aan de ene kant wil je, op het moment dat je twee pups ziet waarvan je denkt, dit zou een goede match kunnen zijn om dat spel eens mee te oefenen, wil je het wel doen, want het is ook waardevol.
Ja.
Ik vond het ook altijd lastig, omdat ik ook merkte dat puppies dan naar het einde van de les toe spanning gingen opbouwen, omdat ze wisten, straks mogen we los. En dan gaan we als een malle achter elkaar aan.
Ja.
We hadden twee velden naast elkaar, dus het kon ook zijn dat er op het veld naast ons al wel werd gespeeld en ik nog op het andere veld stond. En de opwinding van veld 1 heeft invloed op veld 2 en andersom. Ik vond het een lastige. En ook met puppies. Je wil die spelervaring, wil je ze bieden. En ook in een veilige omgeving. Nou, in die zin is een hondenschool dat wel. Het is heel gecontroleerd. Ze kunnen geen kant op.
Als je goede instructeurs hebt.
Exact, goede toevoeging. En tegelijkertijd, wil je dat dan in die, want ook dan is het wel weer geforceerd. Ik vond dat zo'n ingewikkelde
tijd. Ja, ik ook. En nogmaals, ik had echt het zweet op mijn rug staan. En eigenlijk zeiden de eigenaren altijd, oh, dat was leuk.
Ja, precies.
En dat ik dacht, ik heb 30 seconden. En dat duurt echt wel geteld 30 seconden.
Ja,
het
duurt heel kort.
En dan is het weer klaar.
Ja.
Dan is het echt klaar.
Ja.
Dus ik bied het wel eens aan als ik de groep daarvoor geschikt vind. Meestal, ik heb het liefst 3 of 4 pupjes. Liefst 3.
Ja.
Wat je dan ook vaak namelijk ziet, is dat er dus eentje altijd een beetje de splitser is. Hè? Ja. Dus als de opwinding iets meer toeneemt, dat er dus een pupje bewust tussen de twee anderen gaat mooi, lopen. Hè? Ja, dat vind ik prachtig. Dan ben, en dat zijn voor mij de meest stabiele steady honden.
Ja.
Hè, dus als je het hebt over zelfverzekerdheid, vind ik dat dus echt magnifiek.
Ja. Ja, want die voelen ook aan waar die doorschiet naar het negatieve.
Ja.
He, en die kunnen daar de boel op de rem zetten.
Heel mooi. En dat kunnen wij mensen eigenlijk niet. Hè. Wij zijn geen honden.
Nee.
Dus wij soms dan. Ik heb daar laatst ook een artikel over geschreven. Ja, moederhond die geeft ook geen koekjes. Nee. Maar wij zijn ook geen moederhond.
Nee, precies.
Weet je, wij kunnen bij lange na niet doen wat mama hond doet.
Nee.
En wij moeten het wel doen vanuit onze energie. Dus daar geloof ik wel heel erg in. Hè? Dus dat jij rustig probeert te blijven.
Ja.
En kalm. En alles vanuit rust probeert te regelen. Maar wij kunnen niet zo communiceren. En geen spel niet zo begeleiden zoals dat onderling.
Nee.
In een zelfverzekerde setting eigenlijk gebeurt.
Nee, en dat hoeft ook niet. Want dat is dus de interactie die honden onderling hebben.
Ja.
En dat is niet de interactie die wij met onze hond hebben.
Nee.
Want wij zijn geen hond.
Maar doordat al die honden, al die honden klinkt heel negatief. Maar doordat veel honden niet meer weten hoe ze dat moeten regelen. Dus ik denk wel dat je dat een pup moet leren. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Dus ik geloof niet dat van nature honden het allemaal wel kunnen regelen.
Nee.
Ik geloof dat je sociale skills iets is wat je moet leren.
Ja.
Net zoals dat ik mijn kinderen ook uitleg dat als we naar een verjaardag toe gaan, ga je feliciteren.
Ja, precies. Ja.
Ik heb ooit een keer gehad, zei mijn zoon, ja, maar dat vind ik eng, ga ik niet doen. Ja, dan kun je niet naar binnen, kan je geen taartje eten.
Precies, nee.
Dat
nee.
zijn de sociale omgangsnormen.
Ja. Ja.
En als ik met iemand aan het praten ben, ga je heel even wachten.
Ja,
ik kom daarna bij jou, maar je wacht even.
Ja.
Dat zijn geen dingen die een kind van nature kent.
Nee, zeker niet. Nee. Dus, en als je ziet hoe snel al dat, bij de kinderen die nu dus op school zitten, heb ik in hun opgroeiende fase van 0 tot 4 gezien dat ook een jong kind echt al in staat is om niet altijd de sociale route te kiezen.
Precies.
En ook heel vaak voor zichzelf te kiezen ten koste van de ander. Dat is dus gewoon menselijk. Dat zit in ons.
Ja.
En dus moeten we bijgestuurd worden.
Ja.
En niet omdat we slechte mensen zijn, maar gewoon dat je moet leren van, hey, hoe doe je dat eigenlijk?
Hoe ga je
die interactie
met de ander om?
Ja. Hoe doe je dat?
Ja. En dat moet met honden ook. En als jouw pup alleen maar leert dat hij met hysterisch gedrag eigenlijk ook zijn eigen stress kan verbloemen, want dat is dan eigenlijk wat er gebeurt.
Ja, klopt.
Dan leert hij dat dat de manier is om te gaan. En dat zie ik dus weer. Daar heb ik ook echt een plaatje bij mensen voor. Maar je hebt soms van die mannen en die komen binnen en die hebben een hele harde stem. Die maken schunnige grappen en over andermans rug. En nou, dat vind ik niet de meest zelfverzekerde, stabiele mannen wie ik ken.
Nee.
Ik vind een zelfverzekerde en stabiele man iemand die ergens binnenkomt, interesse heeft, voldoende afstand pakt.
Ja.
Maar gewoon rustig is vanuit zichzelf. En dat is voor mij sociaal gedrag.
Ja.
En niet dat hysterische gedoe. Want
het is ook overschreeuwen, hè?
Exact.
Ja.
En dat wordt zocht ik, denk ik. En dat zie ik vaak bij pups gebeuren. Zie ik vaak ook bij volwassen honden gebeuren. Puur en alleen omdat ze ook niet weten hoe het anders kan.
Ja, ja. En ik denk dat wij als mensen heel snel stress en enthousiasme en spel en vrolijkheid, dat een heel grijs gebied is. Ik denk dat heel veel mensen een hond zien waarvan jij en ik misschien zouden zeggen, deze hond is niet helemaal oké. Okay. Dit is echt de fiddle about, zoals we dat dan noemen. Hij is echt hyperactief of druk vanuit een stuk stress.
Ja.
Terwijl mensen denken, oh, wat is hij leuk aan het spelen.
Ja, 100%.
En daar gaat natuurlijk ook heel veel mis. Daarom hamer ik ook altijd zo op, leer nou die lichaamstaal van die hond goed herkennen.
Ja.
Want als je het goed herkent, kun je ook op tijd ingrijpen.
Ja.
Dan kun je ook zien dat het eigenlijk geen spel is.
Ja.
Dat het geen enthousiasme is, maar dat het gewoon ook een vraag om hulp is. Ik weet niet hoe ik dit anders moet doen, dus ik ga maar heel hard en druk rennen.
Ja.
Ja. Ja.
En ik denk dat een eerste ontmoeting tussen honden altijd spannend is.
Dat denk ik ook.
Want dat is bij mensen ook, toen ik hier aan de deur stond, vind ik dat ook spannend. Weet je, ik denk je een beetje te kennen van Instagram en we hebben wel eens gebeld, weet je. Maar ik ken jou niet.
Nee.
En als je dan zo'n eerste ontmoeting hebt, dat is altijd, als ik bij klanten aan de deur bel,
aftasten.
Altijd aftasten. En dat doe je op een bepaalde manier, waarbij we allemaal ons goed voelen.
Ja.
Waarbij we dus ervaren dat we ruimte hebben. Dat we ook ervaren dat we ruimte hebben om grenzen te mogen aangeven. En dat is waarbij ik zeker niet wil zeggen dat mensen en honden precies hetzelfde zijn. Kinderen en honden zijn ook niet hetzelfde. Maar ik denk wel dat we die basisomgangsnormen, dat je dat wel één op één kan doortrekken.
Ja.
Dat denk ik echt.
Heel mooi. Nou ja, we gaan hem ook lekker afronden op deze noot, want ik vind dit een hele mooie conclusie. Als jij nog, om hem nog even af te ronden, als er nog één ding is waarvan jij zegt, Dat vind ik, dat gun ik, dit gun ik iedere hondeneigenaar. Dit gun ik iedere hondeneigenaar in zijn samenleven met zijn of haar hond. Wat zou dat dan zijn?
Ja, leer je hond kennen. Leer de taal van je hond kennen. Ja. Leer op tijd instappen in het verhaal van de hond. Want daar zit de magie. En vanuit daar kun je doorontwikkelen. En als jouw hond dus leert dat die subtiele signalen al genoeg zijn.
Ja.
Dan is schreeuwen niet nodig.
Nee, dat is mooi. Dan is schreeuwen niet nodig.
Precies.
Mooie conclusie. Hey, ik wil jou onwijs bedanken dat je helemaal naar Amersfoort wilde komen vandaag.
Ja,
ik vond het heel leuk dat je er was. Heel leuk om je te spreken.
Ja, insgelijks.
Nou, we doen het gewoon nog een keer.
Lijkt me
hartstikke leuk. Yes, helemaal goed.
Yo.
Hey, als je deze podcast hebt geluisterd, dank je wel. Leuk dat je hem helemaal tot het einde hebt beluisterd. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe podcast. En nou, als je wil laten weten wat je van deze podcast vond, dan vind ik dat altijd heel erg leuk. Tot volgende week. Doeg!